Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de berijming van de 10 geboden de eerste 2 versen. De berijming van de 10 geboden, vers 1, mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Ik ben de Heere, uw God en Koning. 1 en 2 van de 10 geboden. Lezen uit Gods heilig woord, boek Deuteronomium, het 10e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 22. Deuteronomium 10, vers 12 tot en met 22. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 81, het 11e vers. Ik ben de Heere. Ik ben uw God die heilig, ijver voor mijn eer. en wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen in Deuteronomium 10, vers 12 tot en met 22, zingen Psalm 81, vers 11 en doen belijdenis des geloofs.
Nu dan, Israël, wat eist de Heere uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben, en de Heere uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel, om te houden de geboden des Heeren en zijn inzettingen, die ik u heden gebied u te goede. Ziet, des Heeren uw Gods is in de hemel en de hemel der hemelen, de aarde en al wat erin is. Alleenlijk heeft de Heere lust gehad aan uw vaderen om die lief te hebben en hun een zaad na hem, u lieden uit al de volken verkoren, gelijk het in deze dagen is. Besnijd dan de vooruit uw harten en verhard uw nek niet meer. Want de Heere uw God, die is een God der goden, een Heer der Heeren, die de grote, die machtige en die vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, nog geschenkt ontvangt, die het recht van de wees en van de weduwe doet en de vreemdelingen lief heeft, dat hij hem brood en kleding geven. Daarom zult gijlieden de vreemdelingen lief hebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. De Heere uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen en hem zult gij aanhangen bij zijn naam zweren. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u gedaan heeft deze grote vreselijke dingen die uw ogen gezien hebben. Uw vaderen togen af naar Egypte met 70 zielen. En nu heeft hij u de Heere uw God gesteld als de sterren des hemels in menigte. Van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden en wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het woord van de Heere wat we zojuist gelezen hebben is ook gegrond onze belijdenis. De Heidelbergse catechismus en dan de beurt van behandeling is zondag 34. Zondag 34, vraag en antwoord 92 en 93. Waarbij ik alleen het eerste gedeelte lees van antwoord 92, omdat wij de wet vanochtend al gehoord hebben. En dan van antwoord 93. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En dan vraag en antwoord 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Dan willen we samen eerst in gemeenschappelijk gebed de Heere gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Eeuwige en drie-enige God. Voor de tweede maal op deze rustdag zijn we in de gelegenheid om hier in uw huis uw aangezicht te zoeken of thuis deze kerkdienst mee te beleven. En nu staan we gereed, Heren, om aan de hand van onze oude belijdenis een gedeelte uit uw woord te overdenken. Een van de thema's uit uw woord, de heilige wet des Heren. En Heren, nu moeten wij maar direct eerlijk bekennen dat wij niet zo graag van die wet horen. Die wet die gij hebt ingesteld, ingeschreven in het hart van onze voorouders Adam en Eva, in dat werkverbond waarin u hen voorzien hebt van de kennis, de gerechtigheid, de heiligheid om datgene te doen wat ons ook in de catechismus voorgehouden werd. Hoe wij ons jegens God zullen houden en wat wij onze naaste schuldig zijn. Dat ging zomaar vanzelf, nadat u de mens geschapen had. Voorzien van alle middelen, van alle kennis, van alle gaven. Maar Heren, we hebben door die vreselijke val u op het hoogst misdaan. En onszelf ook misdaan. Want we hebben onszelf van die gaven beroofd en wij missen nu die kennis, die gerechtigheid en die heiligheid om aan die wet genoeg te doen en om die wet volkomen te houden. En met ons verduisterde verstand horen wij nog die wet en zijn er nog sporen van die wet in onze harten ingeschreven. Maar houden we al die kennis in ongerechtigheid ten onder? En misbruiken wij die heilige wet op allerlei soorten van manieren om die te overtreden, maar ook om met behulp van wat menselijke vaardigheden proberen om die wet te houden? En wat zijn er dan toch ook veel mensen die menen als zij voor de buitenkant en met hun handen zich houden aan die wet, dat dat dan ook met die binnenkant en met het hart wel goed zit. En die treffen we niet alleen in de wereld aan, Heren, maar ze leven ook hier in de kerk en het zit ook in ons aller hart. Dat we nog steeds vanuit dat verbroken werkverbond zalig proberen te worden. En misschien ook nog wel eens tijden beleven dat we het nog redelijk ervan afbrengen ook. Zeker als we dan zien op mensen die zoveel goddelozer leven dan wij. Maar Heren, dan hebben we heel in het begin van de belijdenis al gehoord dat die wet gegeven is allereerst om ons kennis van de zonde te geven. En u weet, u Heren, wie van ons daardoor geleerd is. Wie het heeft leren inleven voor uw aangezicht. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Dat die wet in zijn ontdekkende functie zijn werk gedaan heeft om ons te verbrijzelen en te verbreken voor uw aangezicht. En hoe het gegaan is in het leven van hen die door schuldbesef getroffen en verslagen zijn. In het vervolg van onze belijdenis gewezen te worden op die grote wetsvolbrenger, in wiens werk, in wiens lijden, in wiens sterven en opstanding de wet volkomen vervuld is en tot zwijgen is gebracht. Die de oude bedeling, zoals we gelezen hebben, in de kist gelegd werd, onder het verzoendeksel, onder het bloed der verzoening. In de ingewanden van Christus, zodat hij kon zingen: ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En dan weet u, Heere, wie van ons daar kennis aan gekregen heeft. Aan het einde der wet. Aan Christus. Aan het bloed dat hij gestort heeft. Aan het leven dat hij geleefd heeft. Tot rechtvaardiging en tot heiligmaking. En nu worden we gesteld, Heere, voor diezelfde wet. In het stuk van de dankbaarheid. En we willen daarna gaan luisteren. Wil u ons daarbij helpen? Want er is zoveel vermenging van wet en evangelie. Die grote thema's, die grote stukken in uw woord, die worden door ons verduisterde verstand en ook na ontvangen genade door dat vlees nog zo vaak verkeerd verstaan of misbruikt. Maar geef ons, Heere, dan te doen en te leren wat onze berijming van de 10 geboden zegt. Och, of wij uw geboom volbrachten. Genade, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Leid ons, Heere, in dat heilgeheim dat zo'n strijd vormt ook in het leven van uw kinderen, van hen die uw genade mochten leren kennen, omdat die oude monnik, dat werkheilige bestaan in hun vlees nooit sterven zal. Heere, maak ons allemaal maar arme zondaren en houd ons ook op die plaats. En geef, Heere, dat we mee mogen komen in dat opschrift dat ons vanavond wordt voorgehouden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En als we daar enige kennis van mochten krijgen, Heere, dat dan ook de wet als leefregel van de dankbaarheid voor ons betekenis mag krijgen. En als we die kennis niet hebben van de Heer Jezus Christus, geef ons dan, Heere, dat we voor het eerst of ook weer opnieuw worden teruggebracht bij dat begin. Waaruit kent gij uw ellende? Maar geef zo, Heere, dat de wet, die toch centraal staat in heel uw woord, altijd weer. Omdat we niet anders kunnen dan door de wet zalig kunnen worden. Het zij door onszelf, en die weg is afgesneden. Het zij door de grote wetsvolbrenger Christus. Heilig ons zo in die diepe geloofswaarheden uit uw woord. Wilt u ons zo helpen, Heere, in het spreken, als we aan de hand van onze belijdenis de woorden uitleggen, de lijnen proberen te trekken? Och, schonkt gij ons toch de hulp van uw geest. Dat hebben we altijd weer nodig. We krijgen het ook steeds meer nodig, Heere. Hoe meer we gaan beseffen hoe verduisterd we zijn van natuur in ons verstand. En hoe we dagelijks in vele struikelen. Hoe meer dat de begeerte gaat leven. Laat u mijn tong en mond en hart het diepste grond toch wel behagelijk wezen. Hoe meer we op leren zien tot u. Om geoefend te worden in deze dingen. Om eruit te mogen spreken wat u geleerd hebt. En geef, Heere, dat we het ook in het horen zullen begrijpen wat er gezegd wordt. Dat het in alle eenvoudigheid, schriftuurlijkheid, geestelijkheid ons aan de harten mag worden gelegd. En wilt u ons zo nabij zijn, Heere, en overal waar het woord mag worden verkondigd. Wet en evangelie, zonde en genade, hemel en hel. Ja, die ene naam onder de hemel, gegeven tot zaligheid, waarin al deze dingen samenkomen. Geef dat zo het koninkrijk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mag komen. Dat het vandaag een dag mag zijn, Heere, waarop velen uit de macht van de vorst der duisternis mogen worden getrokken. en gebracht mogen worden onder het licht van uw evangelie en van uw genade. Wilt u daartoe al uw dienstknechten schenken wat ze nodig hebben, die verkondigen mogen, of die een verkondiging mogen lezen, eerder uitgesproken, of die op de zendingsvelden in alle eenvoudigheid dat woord aan de harten leggen of opleveren in de evangelisatieposten, of die onder het oude bondsvolk Israël het evangelie mogen verkondigen, die zo zware en moeilijke taak om de beminder om der vaderen wil, die wel een ijver tot God hebben, maar zonder verstand. Wilt u dat deksel van het hart wegnemen en de bekering van Israël schenken in onze dagen? Het volk dat nog steeds in oorlog leeft en dat zich moet verdedigen, nota bene in ons eigen vaderland in Den Haag. Waar de wereld zich steeds meer tegen Israël keert. Waar ze zich moeten verantwoorden vanwege een oorlog die ze niet zelf begonnen zijn. Heere, ontfermt u zich over het volk. Neemt u het op voor hen, zoals u altijd uiteindelijk gedaan hebt. En geef, Heere, dat wij in onze gebeden en in heel ons leven mogen zien dat u dat volk niet vergeten bent en dat wij ons ook achter dat volk mogen scharen. Gedenk ook uw kinderen die in de verdrukking leven en allen die vervolgd worden vanwege de belijdenis van uw naam. Ontfermt u zich, Heere, over de vervolgde kerk op zoveel plaatsen in deze wereld. Heere, wij weten half niet wat ze moeten doormaken. Maar geef dat we gebeden mogen hebben voor hen die in gevangenissen kwijnen om uw naam. Die huis en haard zijn kwijtgeraakt. Of hen die nabestaanden zijn vanwege dierbaren die de marteldood gestorven zijn. Gedenk ze, Heere, in uw ontferming en in uw genade. Gedenk aan deze wereld waar zoveel ellende, waar zoveel moeite en zoveel verdriet is. Op kleine en op grote schaal. In het bijzonder dragen we nogmaals het volk van Israël, maar ook het volk van de Oekraïne aan u op. En alle machten die hen bedreigen, Heere, wilt u de boog verbreken en de spies aan tweeën slaan. En geven dat koninkrijk van vrede, van de vredevorst mag doorbreken in deze wereld. Gedenk aan onze overheden. In het bijzonder ook aan hen die zich voor de taak geplaatst zien om een nieuw kabinet te vormen. De onderhandelingen, de verkenningen om een nieuwe regering te vormen. Wilt u daarin ook uw geest schenken, Heren, zodat er ook mocht worden gevraagd naar uw wetten, die toch heilzaam en goed zijn. En gedenk aan allen die in hoogheid zijn gezeten, plaatselijk, provinciaal en landelijk, die gij over ons gesteld hebt. En dat ze door mogen beseffen, Heren, een dienares van God te zijn, die het zwaard niet te vergeefs dragen. Gedenk aan allen die lijden, die moeite kennen, in zorgen leven, ziekten. En allen die beproevingen moeten meemaken, in rouw en verdriet zijn. Heren, de wereld die bloedt en de schepping die zucht. Gedenk dan aan uw genadeverbond, aan uw natuurverbond. Dat gij met Noach ook eenmaal gesloten hebt. En hoe uw koninkrijk zal komen. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Psalm 24, de versen 1, 2 en 3. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettige eigendom des Heren. Het tweede, wie klimt de berg des Heren op. En het derde, die zal des Heren gunst geleid. 1, 2 en 3 van Psalm 24, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heren en zijn dienst. De Heren zegen u met uw gaven. Van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 105 en daarvan het 24e vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Dat is het 24e vers van Psalm 105, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, zo de Heere wil en wij leven, zullen wij de komende maanden luisteren naar de prediking van de wet. Gods wet. Want laten we daar allereerst maar de vinger bij leggen. Vraag 92, daarin wordt de vraag gesteld, hoe luidt de wet des Heeren? Want dat is het. Het is geen menselijke wet. Die zijn er natuurlijk ook, menselijke wetten. En die hebben wij evenzeer te gehoorzamen. Maar waar we nu mee in aanraking komen, dat is Gods wet. Dat zijn woorden, dat zijn wetten die rechtstreeks bij de Heere vandaan komen. En Israël heeft bij de berg Sinaï of de Horeb die wet van God gekregen. En terwijl ze rondom die berg stonden, hoorden ze die stem en zagen ze de tekenen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En vervolgens zo al die geboden uit de heilige wet des Heeren. En gemeente, er was niemand die God in de rede durfde te vallen. En er was niemand die zich met andere zaken bezighield. Er was niemand die in slaap viel toen God sprak En zou dat nou ook niet de juiste luisterhouding zijn als wij vanmiddag in de kerk een begin gaan maken met de behandeling van de wet van de Heere? Dat we luisteren zouden, horen zouden, zoals die Israëlieten toen en daar rondom die berg. Omdat het nog steeds de wet des Heeren is. We gaan er samen een begin mee maken en we zullen niet veel verder komen dan alleen het opschrift. Zoals we dat ook hebben gelezen uit vraag 92 en 93. De heilige wet des Heeren. Ten eerste het opschrift boven die wet. Ik ben de Heere, uw God. Ten tweede het leven, ik bedoel de indeling van die wet. Dus er wordt gevraagd hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen. Daar wil ik dan ook even een korte vinger bij leggen. En ten derde ook het leven naar de wet. Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. En de andere hoe wij, wat wij onze naasten schuldig zijn. Dus de heilige wet des Heren. Het opschrift boven de wet. De indeling van de wet en het leven naar de wet. Nou, we kennen gemeente allemaal wel de geschiedenis waarmee het geven van de heilige wet des Heren gepaard gegaan is. De kinderen weten dat ook, hoe het volk van Israël, nadat ze uit Egypte bevrijd zijn en de eerste fase van de woestijntocht achter de rug hadden, uiteindelijk bij de Horeb of de Sinaï, dat is dezelfde berg, hoe ze daar aankwamen en God heeft die berg geheiligd, apart gezet. Hij heeft die berg voor een poosje tot zijn woning gemaakt. Die berg is dus heilig en Mozes moest op Gods bevel een omheining om die berg aanbrengen, zodat niemand, ook niet de beesten, onbedacht een voet op die heilige berg zou zetten waar God heel in het bijzonder aanwezig was op dat moment. Ze moesten dezelfde eerbied en dezelfde vrees en respect betrachten die Mozes ooit op diezelfde plaats moest betrachten. Want jongens en meisjes, jullie weten wel, toen Mozes in die 40 jaar dat hij schaapherder was, de schapen van zijn schoonvader Jethro weide, door de woestijn liep, toen kwam hij ook bij de Horeb, bij de Sinaï, en toen zag hij daar die brandende braambos. En hij hoorde die stem uit die braambos klinken. Trek uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En diezelfde vrezen, diezelfde eerbied moest nu ook het volk laten zien. Want de stem van God, de aanwezigheid van God, daar straalt heiligheid vanuit. Als de Heere afdaalt, zoals toen op die berg, dan gaat dat gepaard met tekenen waar een mens bang van wordt. De berg rookte en beefde. De bliksemen die flitsten, de donderslagen die rolden in het rond. En uit die tekenen daar sprak die stem. De stem van niemand minder dan van de almachtige en de eeuwige God zelf. En gemeente, zo zien wij al dat de heilige wet des Heren iets vreeswekkends met zich meebrengt. We hebben het gezongen vanuit de berijming. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleedt. Zijn wet op Horeb heeft gegeven waar hij deze woorden horen deed. Maar vooral komt de nadruk, gemeente, want we moeten even bedenken, we zijn in het stuk van de dankbaarheid. De wet in de dankbaarheid, in het derde gedeelte van de catechismus. Vooral heeft deze wet te maken in die functie van de dankbaarheid te maken met Gods goedheid. Zo lazen we het toch ook in Deuteronomium 10, dat Mozes daar ook zegt dat God die wet ten goede heeft gegeven. Ik zal het er nog even bij nemen. Deuteronomium 10, vers 13. Om te houden de geboden des Heren en zijn inzettingen die ik u heden gebied, u ten goede. En apostel Paulus, die als hij over de wet gaat spreken, ook vooral in de Romeinenbrief, dan heeft hij het natuurlijk inderdaad over de wet die rechtvaardig is en die heilig is, maar zo zegt hij, die wet is ook goed. De wet straalt het goede van God uit. En onze belijdenis, opgesteld door Guido de Bret, de Nederlandse geloofbelijdenis, die zegt toen ik in artikel 3, als het gaat over de wet van God, God heeft de wet gegeven en met eigen vinger geschreven, in bijzondere zorg voor onze zaligheid. Mozes zegt het, die wet is u ten goede gegeven. Paulus zegt het, die wet is goed, die straalt Gods goedheid uit. En de belijdenis heeft dat nagesproken door te zeggen, hij is gegeven tot onze zaligheid. Het weerspiegelt Gods goedheid. En dat te meer, gemeente, als wij gaan zien wie die wet gegeven heeft en hoe dat dan ook het opschrift boven die wet luidt. Dat wordt heel duidelijk door de Heere ook gezegd. En elke zondagmorgen horen we het weer. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En God zegt dus drie dingen van zichzelf tegen dat bondsvolk, tegen Israël. Ik ben de Heere. Ik ben uw God. En ik heb u uit Egypte geleid. Als we daar heel kort de vinger even bij leggen. Ten eerste zegt God dus, ik ben de Heere. En u en jullie ziet en dat dan die naam in allemaal hoofdletters geschreven staat. En we hebben inmiddels natuurlijk zoveel bijbelkennis en uitleg daarbij, dat we wel weten dat God daar dan wijst op zijn grote verbondsnaam. Onze statenvertalers hebben het woord, de naam Yahweh of Jehovah, aangeduid met die vijf kapitale letters in het woord Heere. Zo heeft God zich bekendgemaakt voor het eerst aan Mozes bij die brandende braambos op diezelfde berg. En heeft hij antwoord gegeven op de vraag van Mozes: maar wie zal ik zeggen dat mij gezonden heeft? De Heere heeft hem de opdracht gegeven: ga tot de farao en zeg hem dat hij mijn volk laat trekken. Maar wie kan ik zeggen dat mij gestuurd heeft? Ik ben die ik ben, zo zegt God. Of ik zal zijn die ik zijn zal. Het wijst op de trouw van God, die dat volk dat hij verkoren heeft, dat hij uit Abraham voort heeft doen laten komen, dat hij dat kent, zo zegt Exodus 2. Hij kende dat volk toen dat volk schreeuwde uit hun slavernij en uit hun ellende. Hij kende hen. Hij hoorde hun gekerm. En toen heeft hij Mozes geroepen en hem die naam meegegeven. De getrouwe God, de almachtige God, die nooit laat varen de werken zijner handen. En hij maakt zich dan ook ten tweede bekend als God. Niet alleen ik ben de Heer, ik ben Jehovah, maar ik ben ook God. El Shaddai, zo staat er dan in het Hebreeuws. De almachtige God, de schepper van de hemel en de aarde. En hij zegt er dan ook wel bij, ik ben niet alleen God, maar ik ben uw God. Israël heeft een God. En dan geen zelfgemaakte God, zoals de heidenen deden. Ook geen zelfgekozen God. Maar een God die zich geopenbaard heeft. Die ongevraagd, eenzijdig dat volk opgezocht, uitverkoren heeft. En ze kunnen daarin geen waardigheid laten zien en geen verdiensten laten gelden als het om de vraag gaat, maar waarom heeft God nu juist dat volk uitgekozen, verkoren? Er is geen antwoord in de mens, zo hebben we ook vanochtend gehoord toen het ging over de vraag waarom de Heer Jezus door Samaria moest gaan. Dat ligt het welbehagen van God achter. We zien er bij de Samaritaanse dat daar geen verdiensten, geen waardigheid, geen redenen in die vrouw liggen. Het lag ook niet in het volk van Israël. Het lag niet in Abraham, want hij was een heiden. Een bedorven Syriër, zo wordt hij genoemd. Een afgodendienaar. Maar God nam redenen uit zichzelf en hij heeft gezegd, en ik ben uw God. Dat heeft hij tegen Abraham gezegd. Ik ben uw God en de God van uw zaad. En hij herhaalt het hier op de Horeb. Ik ben de Heere, uw God. En aan dat door hem uitverkoren volk en dat door hem geredde volk geeft hij zijn wet. Want dat is ook het derde wat hij zegt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. De Heere leidt hen terug naar waar ze vandaan komen. Uit die slavernij. Uit die verschrikkelijke slavernij waar ze geknecht zijn, waar hun kinderen gedood werden, de jongetjes. Waar ze gekermd, waar ze geschreeuwd hebben. God hoorde hun gekerm. En hij verloste hen. Ik heb u uitgeleid uit Egypte. En ze moesten zich dat altijd blijven herinneren. Waar ze vandaan kwamen. Dat ze slaven waren. Dienstknechten. In een diensthuis. Op weg naar de ondergang. En zo heeft God gesproken. Ik ben de Heere. Ik ben uw God. En ik heb u uit het diensthuis, uit Egypteland uitgeleid. En om die redenen, om die drie dingen die God dus in het opschrift zegt, heeft de Heere toch wel recht om dan te zeggen, dient dan geen goden nevens mij. Dan mag hij toch ook wel zijn wet laten horen. Als dat volk nu daar bij de Horeb staat en als in hun harten die dankbaarheid leeft voor de bevrijding uit Egypte en hun harten als het ware leeft de vraag, maar Heere, wat wilt gij nu dat we doen zullen? Hoe zullen wij u dank kunnen bewijzen voor die grote verlossing? Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? Dan zegt God, gij zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. Zult u geen gesneden beeld enzovoorts, ga dan al die 10 geboden maar na. En gemeente, dan zijn we nog, en ik onderstreep het maar weer, we zijn dus in de context van dat derde stuk van de dankbaarheid. En we hebben de verlossing achter ons liggen in de behandeling van de catechismus. En we hebben de ellende in dat opzicht achter ons liggen bij de behandeling van de catechismus. De wet als leefregel voor de dankbaarheid, daar gaat het over in het derde stuk. En ik weet, er zijn 2 andere functies en ik kom daar straks nog wel heel even op terug. Op de ellende, dat we de wet daar toen ook al tegengekomen zijn. En ook in dat stuk der verlossing. Maar hier gaat het nu om de dankbaarheid. En waar de Heere dus op wijst als hij dat opschrift geeft. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En wat een genade ligt daarin uitgedrukt voor dat volk. Dat die verlossing kent uit de ellende. Dat voordat zij naar de wet gaan luisteren, dat eerst dat opschrift klinkt. Voordat die woorden klinken, gij zult en gij zult niet en gij zult geen, dat eerst dat evangelie klinkt. Ik ben de Heere, uw God. En goed beschouwd, gemeente, kunnen wij uiteindelijk deze wet van de 10 geboden ook nooit losmaken van die inleiding. Dat hebben ooit de Farizeeërs gedaan. Die hebben de wet losgemaakt van de inleiding. Losgemaakt van de verlossing, losgemaakt van de ellende, van de ontdekking die de wet ook geeft. En toen hebben ze gebod op gebod gehouden en regel op regel. En ze hebben allerlei wetjes daarnaast gemaakt. En ze dachten dat ze een heel eind kwamen. Ze horen me toch de fariseer in de tempel zeggen. Hij was dankbaar dat hij niet was zoals al die mensen die wel de wet overtraden. Die rovers en die moordenaars en die dieven en die tollenaar die daar in de tempel verbroken van hart zijn schuld lag te belijden voor God. Deze man had daar allemaal geen last van. Hij had de wet zonder die inleiding. En hij leefde netjes. En iedereen keek tegen hem op. En in zijn hart en in het hart van al die eigen gerechtigde mensen, daar leefde wat Jesaja ook eenmaal zei: naakt op mij niet, kom niet in de buurt, want ik ben veel heiliger dan gij. Vrome mensen, dat zijn die mensen die de wet houden zonder de inleiding gekend te hebben leren kennen. Die het wonder van het opschrift niet kennen. Dat treffen we natuurlijk in de wereld ook aan. Dat mensen, nou ja, die wet die ze dan, dat hoor je nog wel eens ook, hè, als we iedereen nou volgens de 10 geboden zou gaan leven, zo hoorde ik een tijdje geleden in een interview op de radio. Nou, dan gaat het meestal om die tweede tafel natuurlijk, want de eerste tafel, daar denken ze dan even niet aan. Maar hoe goed zijn voor andere mensen? Pas sprak ik nog iemand in het ziekenhuis toen ik daar een bezoek bracht aan een van onze gemeenteleden. Je bent dominee, hè? Nou, hij had een vraag. Hoe komt het dat ik, zo zeggen andere mensen, zo zei hij tegen mij, hoe komt het dat ik beter leef dan heel veel kerkmensen? Nou ja, praat je met die man, dat leeft toch bij veel mensen. Hè? Ik ben toch best goed voor een ander. Ik probeer rechtvaardig te zijn en ik probeer mee te leven met een ander en ik probeer armen te helpen enzovoorts. En zo zijn er heel veel mensen in de wereld die zeggen: nou, ik ben niet bang voor de dood hoor, want ik heb altijd ieder het zijne gegeven, ik heb mijn best gedaan en ja, ik heb de wet volgens hun beleving dan best goed gehouden. Maar dat soort geestgemeente tref je niet alleen natuurlijk in de wereld aan. Je komt het ook in de kerk tegen. Uiteindelijk, gemeente, leeft het in mijn hart. En ik hoop dat u ziet dat het ook in uw hart leeft. Dat we die wet losmaken van die inleiding. En nee, wij weten natuurlijk, daar zijn we rechtzinnig genoeg voor dat we zeggen: we kunnen niet door de wet zalig worden. Nee, natuurlijk niet. Maar, nou ja, ik doe wat ik kan. Ik ga naar de kerk en ik leef volgens Gods woord en ik bid. En ja, meer kan een mens niet doen. Ik heb eigenlijk alle voorbereidingen getroffen. En als de Heer nou nog dat laatste zetje geeft, dan komt het goed. Ik wil wel, dat bewijs ik. Ik ga naar de kerk en ik vraag erom en ik bid erom. Ja, meer kan ik niet doen, dominee. Nu ligt het echt bij God. En gemeente, het is ook een verkapte, of misschien wel niet verkapte, maar toch een fariseese manier van denken. Ik doe wat ik kan en ik probeer die wetten te houden en dat doen we dan ook echt best serieus natuurlijk. Daar zeg ik niks van en het zijn ook goede dingen die we doen. Maar er zijn wat een mensengemeente die steunen op eigen werken. Die lezen deze 10 geboden los van de inleiding, kennen het wonder niet van dat opschrift. Nou, we komen daar zo meteen nog even op terug. Maar dan dat tweede, behalve dan dat opschrift, spreekt de catechismus ook over de indeling. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Even de vinger leggen bij dat getal 10. Waarom 10? Nou, dat heeft te maken met het feit dat 10 in het Hebreeuws, in die oude Oosterse bedeling, een getal van volheid was. We hebben, jongens en meisjes, 2 handen met, als we tenminste geboren zijn zoals God ons in de volmaaktheid geschapen heeft, met 10 vingers. Als we er een missen, dan is er iets aan de hand. 10 vingers. getal van volheid. En dat is bij de Joden trouwens nog steeds het geval. Als de Joden, de orthodoxe Joden, een synagogedienst willen houden, moeten er minstens 10 mensen zijn. 10 mannen die dan bar mitzvah volgens de wet, tot zoon der wet gekomen zijn, dan mag er pas een synagogedienst gehouden worden. 10 vingers, 10 geboden. En die zijn ingedeeld, zo staat er hier, in 2 tafelen. En het woord tafelen, dat herinnert ons aan een platte steen. Of een plaat. Die schijven, die stenen schijven, die stenen platen waar God, zo zegt Mozes dus ook, en dat God daar met zijn eigen vinger die 10 woorden, die 10 geboden heeft ingeschreven. En nu zou eigenlijk 1 tafel al genoeg moeten zijn, toch? Die eerste tafel, waar de catechismus dan hierop wijst ook, dat ons leert hoe wij ons jegens God zullen houden. Zoals dat in het boek Deuteronomium ook al beschreven staat: gij zult liefhebben de Heer uw God met uw ganse hart, met uw ganse gemoed, met al uw kracht. Nou, als dat in ons leven werkelijkheid zou zijn, gemeente, als we echt God liefhebben boven alles, dan komt het met dat tweede ook wel goed. Dan gaan we onze naaste als vanzelf liefhebben als onszelf. Maar door de zonde zijn we dus slechte luisteraars geworden, slechte toepassers van de wet. En de Heer heeft daar dan ook maar een tweede tafel bijgegeven. En de eerste tafel, zo zegt de catechismus ook hier, die wijst er ons op hoe wij tegenover God moeten staan. We gaan al die geboden, als ons de Heer het leven en de gezondheid geeft, wel na. Maar die eerste tafel, die wijst er ons op hoe wij tegenover de Heer moeten staan, tegenover zijn persoon. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Het gaat over de persoon van God. Het gaat ten tweede over zijn dienst. Geen gesneden beeld, geen eigenwillige godsdienst. Het gaat over zijn naam. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken enzovoorts. En ten vierde gaat het over zijn dag. Dat is de eerste tafel. Hoe wij ons tegenover God moeten houden. En die tweede tafel, die gaat dus wat wij onze naasten schuldig zijn. Zo staat er hier in de catechismus. Het leven met onze naasten. Het gaat in het zesde gebod over het leven van de naaste. Je zult niet doodslaan. Het gaat in het zevende gebod over de eer van de naaste. Over het huwelijk van de naaste. Je zult niet echt breken. En in het achtste gebod over zijn bezit: je zult niet stelen. En in het negende gebod over zijn goede naam. Geen valse getuigenis spreken, daar hoort ook het achterklappen en het laster bij. En dan zijn er nog 2 geboden over. Dat is het vijfde gebod. Je zult uw vader en uw moeder eren. Volgens de Joodse rabbijnen, volgens de oude Joodse orthodoxie, hoort dat vijfde gebod bij de eerste tafel van de wet. Want God regeert ons, zo zegt de catechismus, via onze ouders, via onze overheden. Maar tegelijkertijd zijn onze ouders en onze overheden ook onze naasten. Dus je kunt dat vijfde gebod ook zien als een overgangsgebod van die eerste naar die tweede tafel. Van het dienen van God en van het leven met de naaste. Het is eigenlijk beide waar. En als we nu naar die indeling kijken, gemeente, naar die eerste en die tweede tafel, dan zijn wij eigenlijk toch wel heel vaak bezig met het letten op die tweede tafel van de wet. Wat wij onze naaste schuldig zijn. Zo staat hier. Als we het over zonden hebben, en zeker als we het over ernstige zonden hebben, dan hebben we het over moord, over incest, over diefstal, fraude. Dat zijn dan ook vaak de geboden die ook vaak langskomen als er schuldbelijdenis gedaan wordt. Vaak gaat het veel meer over de tweede tafel. Maar als ik eerlijk ben, gemeente, en ik denk dat u dat ook wel herkent, dan staan we er soms nauwelijks bij stil wat er in de eerste tafel gezegd wordt. En dat die tweede tafel vaak veel zwaarder weegt en dat we dan zeggen, ik heb gezondigd. Als die tweede tafel van de wet overtreden wordt. Maar liggen we er wel eens van wakker, gemeente? Als de dag des Heren ontheiligd wordt. Of als zijn naam ijdel gebruikt wordt. Of hebben we daar een soort mee leren leven? Ja, dat is nou eenmaal zo, dat is onze maatschappij en je kunt niet altijd wat zeggen. Maar weegt het wel eens? Als het gaat over die indeling van die wet, dat ook die eerste tafel van de wet, dat moet ook een plaats hebben. Dat, eigenlijk moet dat de eerste plaats hebben. Wie God is en hoe God gediend moet worden. En dat we niet eenzijdig alleen kijken naar die tweede tafel van de wet. En dan komt ook dat tiende gebod, want dat vergeet ik niet, dat komt dan ook om de hoek kijken. Daar gaat het met name over het hart van de mens. Hoe wij deze geboden met ons hart beleven. Gij zult niet begeren. En onze catechismus maakt op het einde van de behandeling van de catechismus daar ook de volgende toepassing bij. Wat eist het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Nou, als je dat antwoord eens even analyseert, en we zullen dat bij leven en welzijn over een aantal maanden wel doen, dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Als je dat eens overdenkt. Kijk, een aardse rechtergemeente die maalt er niet om als je in je hart allerlei zonden bedrijft. Als je je handen maar thuis houdt. Dan mag je met je hart en met je gedachten van allerlei dingen bedenken. Maar de hemelse rechter ziet verder. Dat niet de minste lust of gedachte tegen enig gebod in ons hart nimmer meer komen. En als je dat gebod gaat wegen, gemeente, dat tiende gebod en de uitlegging en de toepassing daarvan, die volkomen bijbels is. Dat is toch het verlangen van het kind van God. Dat zijn eigen hart leert kennen en bovenal die God leert kennen en vrezen. Laat u mijn tong en mond en hart het diepste grond toch wel behagelijk wezen. Vanuit die gedachte heeft God ook maar 10 geboden gegeven. Het zijn maar 10 geboden. God heeft geen gebod op gebod en regel op regel willen geven. Zoals de fariseeërs dus gedaan hebben. En zoals wij mensen natuurlijk altijd doen. Als je kijkt naar de geboden van mensen, het wetboek van strafrecht bijvoorbeeld, of het burgerlijke wetboek, daar staan heel wat meer geboden in dan die 10. En er zijn dikke boeken ook nog eens over volgeschreven die ernaast worden gehouden. En er worden proefprocessen gehouden, want er zijn altijd van die handige mensen, die handige advocaten, die zoeken de mazen van de wet op. En daarom moeten er appel ingediend worden, in hoger beroep. En de Hoge Raad moet er zich over uitspreken. En er moeten jurisprudenties zijn. En er moeten overal regeltjes bijkomen. Uitzonderingen, bepalingen, uitleggingen, toepassingen. Voordat de mens ook werkelijk geneigd is om te buigen onder die wet. Maar de vreze des Heren, gemeente, werkt anders. Die heeft aan één gebod, bijzondere situatie genoeg. Niet in al die details. Het wijst telkens maar op één geval, de heilige wet van de Heer. Doodslag. En met de schrift als uitlegger daarbij weten we dat het ook dan niet alleen gaat om de daadwerkelijke doodslag of de moord, maar ook om de wortel ervan. Waar komt dat nou vandaan? Nou, dat komt uit ons verdorven hart. Dat we geneigd zijn om de naaste te haten. Het wijst op de diefstal. En er hoort een scala aan andere dingen bij in de uitlegging. Maar Gods kerk, verlicht door de Heilige Geest, levend in de vrees des Heren, die heeft dan dat enkele geval en dat ene woord genoeg. Want die leeft met de begeerte in zijn hart, die psalm die ik zojuist noemde: laat u mijn tong en mijn mond en zijn hart een diepste grond toch wel behagelijk wezen. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? De Heren ziet ons hart aan. Hij zoekt naar waarheid in het binnenste. En dan komen we ook bij de derde gedachte, gemeente, het leven naar de wet. Allereerst maar weer bij die functies die God heeft gegeven. Wat de bedoeling van de Heere was met het geven van de 10 geboden, met de zedelijke wet, met het decaloog zoals die genoemd wordt. We zijn de heilige wet, gemeente, al een aantal keren eerder tegengekomen. En ik wil toch nog even terugkomen op wat ik al eerder zei, dat de wet ook andere functies heeft. We hebben hem gezien in het eerste stuk in de wet als kenbron van de ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods, zondag 2. En toen was het genoeg dat de belijdenis alleen maar wees op die samenvatting van de wet. En de Heer Jezus citeerde: gij zult liefhebben de Heere uw God, boven alles, en uw naaste als uzelf. En het was heel wijs van die opstellers om daar alleen die samenvatting te noteren, want dat is natuurlijk al genoeg voor de ellende. He, nogmaals, als je op die plaats al die 10 geboden zou zetten, in dat eerste stuk, dan krijg je dus die fariseese manier van het houden van de wet. Los van de inleiding. Los van dat opschrift. En dan hadden we natuurlijk al die geboden na kunnen gaan. En als kerkmensen, nou ja, kom je er toch nog redelijk vanaf. Nee, natuurlijk, we kunnen die wet niet volmaakt houden. Niet helemaal 100%. Maar, nou ja, voor de helft. Want ik heb dit niet gedaan en ik heb dat niet gedaan. En zeker als je kijkt alleen maar naar de letter van de wet en als je niet naar de geest en naar het hart kijkt, dan kom ik er beter vanaf dan al die mensen die in de gevangenis zitten. Of die allerlei misstappen hebben begaan. Dan krijg je die gedachte die ik zojuist noemde van die man die zei van: ik ben heel veel beter dan al die kerkmensen. Of van, ja, brave burgers, ook in de kerk natuurlijk, wij als, laat ik het zo mogen noemen, bewaar het pand, gemeente. Te midden van heel onze kerkelijke strijd op het moment. En we schudden ons hoofd als we kijken naar die gemeenten die rebelleren tegen de kerkorde en tegen de synode. En die Gods woord verdraaien tot hun eigen verderf, zeggen we dan. En als je niet oppast, gemeente, dan kijk je er nog een beetje op neer ook. Daar moet ik wel voor oppassen. Ik zeg het u maar eerlijk. Maar elke houding van hoogmoed, die is ongepast, gemeente. Want de wet leert ons, zeker in die eerste functie, God liefhebben boven alles, de naast als onszelf, dat is onbegonnen werk. Nou val ik al direct door de mand. Hoef ik helemaal niet al die geboden na te gaan, want mijn leven getuigt er tegen. En daar gaat het toch, gemeente, om de toepassing. We kunnen natuurlijk allerlei dingen gaan bespreken, voorwerpelijk, en dat moet ook wel natuurlijk. Maar als we in dat voorwerpelijke blijven steken, nou ja, dan kom je in dat farizeese denken. Nee, het gaat om de toepassing daarvan. Dat we de geest van de wet leren verstaan. Wat ken ik ervan? Wat beleef ik ervan? Voor Gods heilige aangezicht. Hoe leeft het in mijn hart? Hoe leeft het in mijn ziel? Nou, dat is het, de wet in de kennis van de ellende. Hoe kwamen we de wet nog meer tegen? In zondag 6, toen de behandeling van het verlossingswerk begon. En toen heeft de catechismus daar gewezen in vraag en antwoord 19... op het feit dat de wet ten laatste door de Zoon van God is vervuld. Gaat het weer om die heilige wet. Het woord van God is vervuld door de enige geboren Zoon. En hebben we dat ook niet gelezen in Deuteronomium 10? Die tweede functie van de wet, waarin gewezen wordt op het plaatsbekledende werk van de Heer Jezus Christus, ook in die oude bedeling, in Deuteronomium 10... Nou, we hebben het niet gelezen, maar dan lees ik het nu maar even, want ik ben bij vers 12 natuurlijk begonnen. Maar in vers 1 daar staat: terzelfde tijd zei de Heere tot mij, tot Mozes, hou u twee stenen tafelen als de eerste. Klim tot mij op, deze berg. Daarna zult gij u een kist van hout maken. En ik zal op die tafelen schrijven de woorden die gewezen op de eerste tafel, die gij gebroken hebt. En, daar gaat het dan om, gij zult ze leggen in die kist. En die jongens en meisjes weten wel wat er met die kist bedoeld wordt. Dat is de ark van het verbond. Met daarop het verzoendeksel. Die twee gouden engelen erboven. En op dat verzoendeksel, daar moest de hoge priester eenmaal per jaar dat bloed der verzoening sprenkelen. En met die ark van het verbond, daar wordt symbolisch de Heer Jezus Christus mee bedoeld. Die werd in die ark gelegd, in die kist. Met erbovenop het verzoendeksel. De wet die lag dus onder het bloed. Onder het verzoendeksel. En dat bedoelt Psalm 40 te zeggen. Die psalm die we nog alleen zingen als het gaat om de vervulling van de wet. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Dan kun je heel eenvoudig denken aan die wet die in die kist gelegd is. Die tot vervulling is gekomen in die grote wetsvolbrenger, de Heer Jezus Christus. In hem is ook de toorn van God tegen het overtreden van de wet gestild. Want dat ligt onder het verzoendeksel. Onder dat bloed dat op dat verzoendeksel geplengd wordt. En nu is de wet, om het maar zo te zeggen, tot rust gekomen in zijn eisende gerechtigheid. Want Christus heeft aan al die wetten en al die geboden volkomen genoeg gedaan. Hij is gehoorzaam geweest. En niemand kon hem overtuigen van zonde. Hij heeft ook aan de straf, aan de vloek van de wet, volkomen genoeg gedaan. Door te lijden en door te sterven. En vandaar dat bloed bovenop dat verzoendeksel. De wet is tot zwijgen gebracht. Door hem die wel het einde der wet genoemd wordt. De Heer Jezus Christus. En gemeente, waar we dat nou geestelijk gaan beleven, en daar komt het toch op aan, Nogmaals, dat we dat niet voorwerpelijk op een rijtje kunnen zetten, maar dat we het onderwerpelijk beleven. Dan word je een aantal keren door die wet verbrijzeld. Dat is heel evident zo in het eerste stuk, in de ellende. Dat een mens die de wet gaat verstaan en die door de wet verbrijzeld wordt, die ontdekt wordt aan zijn schuld en ontdekt wordt aan zijn verlorenheid. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Godsoffers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen, door schuldbesef verslagen. Dat zijn de dingen die in dat eerste stuk in de kennis van de wet geleerd worden. Toen Gods geest mij aan mijzelf had ontdekt, zo zegt McChane, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods gerechtigheid deed. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk leed. Dan blijft er een verloren, goddeloze, rechteloze, reddeloos verloren zondaar over. Zo werkt de Heere door middel van zijn heilige wet de kennis der zonde. Maar dan die tweede functie van de wet waar zondag 6 op wijst. Dat God die wet gegeven heeft niet alleen als kenbron van de ellende, maar ook om een mens uit te drijven naar dat verzoendeksel. Zo'n gelovige, door schuldbesef getroffen en verslagen Israëliet, die zijn handen legde op de kop van dat dier. Dat dier dat werd geslacht, dat bloed werd opgevangen. En de priester sprenkelde het op het verzoendeksel, waar de wet dus onder lag. En wie dat gelovig, onderwerpelijk, toegepast door de geest mag verstaan, gemeente, die wordt nog een keer verbrijzeld. Verbroken van hart. Niet door schuldbesef, maar verbroken vanwege de liefde van Christus. Want van dat verzoendeksel klinkt de stem. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik in uw plaats. Dat een mens die zo zwaar gezondigd heeft, de liefde van Christus uitgestort krijgt in het hart. En die tot zijn verwondering Paulus mag nastamelen. Dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Dan, gemeente, dan breekt het hart nog een keer. Verbrijzeld vanwege de liefde. Verbroken vanwege Gods goede tierenheid. Dan ga je het opschrift verstaan. Ik ben de Heer uw God. Ik heb u uitgeleid uit het diensthuis. Uit die slavernij. Uit de doodstaat door misdaden en door zonden. En gemeente, dan kan het niet anders of dan wordt in het hart liefde, wederliefde gewekt. Dan krijgt zo'n mens, zo'n door God verlost, bevrijd mens, een betrekking op God en ook op zijn geboden. Dan hoor je Paulus zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Als de Heere een mens zaligmakend bearbeidt, dan krijgt de wet in alle fasen een grote betekenis. En ook dus in dat stuk der dankbaarheid. Als we hem lief gaan mogen krijgen, dat zegt de Heer Jezus ook zelf, indien gij mij lief hebt, vanwege dat opschrift boven de wet, houd mijn geboden. Dat is dan het verlangen, dat is de begeerte. Laat u mijn tong en mond, des harte diepste grond, toch wel behagelijk wezen, want Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. En Heere, nou wil ik nooit meer zondigen. Want u bent het toch zo eeuwig waard dat u gediend wordt, dat u gevreesd wordt. Wat zal ik met uw gunsten overladen? U trouwe Heere, voor uw genade vergelden. Maar ach, dan kom je gemeente, zo werd vroeger wel eens gezegd, in de lijdensgang van de kerk terecht. En dan heeft het in je hart geleefd. Ik zal u volgen en ik zal u dienen. En je hebt er belofte bij gedaan. En je hebt zelfs misschien wel eens vanuit de volheid van je gemoed gezegd. En u zal ik nooit, nooit meer zondigen. En Psalm 119, dat wordt een lievelingspsalm. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Toch, als we iets van genade mogen kennen, zijn er toch geen vreemde klanken, gemeente. Maar tegelijkertijd dan die lijdensgang. Wat breng ik ervan terecht? Wat is er van terecht gekomen nadat ik zulke gedachten vanuit de volheid van het gemoed wel eens voor Gods aangezicht verbroken van hart, verbrijzeld in mijn gemoed vanwege die onbegrijpelijke liefde van Christus in zijn gehoorzaamheid. Dan kom je in een lijdensgang terecht. Dan ken je dat leven met de wet, zoals Romeinen 7 dat zegt. Dan keer je weer terug in die drieslag van ellende, verlossing en dankbaarheid. Wat breng ik ervan terecht? Je gaat tot je smart een andere wet in je leden zien die je doet zondigen. Het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil. En wat is het nou dat Paulus deed klagen en deed uitroepen? Ik ellendig mens. Dat was nou die liefde die in zijn hart was uitgestort. Dat zie je ook bij Petrus, toch? Petrus na zijn verloochening. Die ook zulke grote woorden heeft gesproken. Echt vanuit de volheid van de gemoed. En hij meende het van harte. Heren, al zullen ze u ook allemaal verloochenen. Ik niet. En ik ben bereid om met u te sterven. En hij heeft het echt gedaan. Hij heeft dat zo hard in zijn hand gehad. En hij heeft Malchus zijn oor afgeslagen. Het was geen grootspraak. Dat leefde in zijn hart. Hij hield zoveel van de Heer Jezus. Hij had er zichzelf voor over. Maar vanuit een verkeerd beginsel. Hij moest leren om van genade te leven. En niet van het zwaard. En niet van de eigen gerechtigheid. Maar wat er ook verkeerd was bij Petrus, één ding leefde er in zijn hart. En dat kon hij ook zeggen tegen de Heer Jezus. Heere, gij weet alle dingen. En dan dacht hij natuurlijk allereerst aan die verloochening. En dan die andere zonde in zijn leven. Heere, gij weet alle dingen. En ik zie zijn hoofd buigen. Maar toch, in oprechtheid, Heere, gij weet ook dat ik u lief heb. En is dat dan ook in ons leven, gemeente? Kunnen we dat nou deze apostel nazeggen? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En als die liefde in het hart mag zijn, dan betekent het niet dat je in alle volmaaktheid al die geboden gaat houden. Al zou je het wel zo graag willen. En dan is het een gedurende smart in je hart dat het er niet van komt. Maar dan kom je steeds meer bij dat opschrift terecht. U mag, gemeente, van me weten, dat is wel eens een keer zo genoeg geweest in mijn leven. Ik weet niet meer waar de preek over ging, maar dat opschrift alleen al. Ik ben de Heere, uw God. Hoe kan dat God dat tegen zo'n mens als mij zegt? Uw God. Dat wordt dan ook een machtige pleitgrond voor Petrus en voor David en voor al die wetsverbrekers. Heer, u hebt het toch gezegd. En Heer, gij weet toch alle dingen. Gij weet toch dat ik u lief heb. En ook al staat alles in mijn leven in schrille tegenspraak, maar gij weet toch dat ik u lief heb. En u bent toch diezelfde God die die machtige verlosser gezonden hebt. En u hebt toch in hem gezegd dat u geen lust hebt in wraak, maar in gunst uw lust hebt. Dan ga je steeds meer oog krijgen voor diegene die het einde van de wet is, die hem volmaakt gehouden heeft, in wiens ingewand de wet geschreven staat. In dat bloed van de gekruisigde, daar is vergeving voor wetsovertreders. En in zijn gehoorzaamheid, daar is genade voor wetsbetrachting. Amen. Nu staan we weer achter deze beide diensten en er is veel gezegd. Ach, zou u het willen aanzien in uw genade. Al het onvolkomene en al het tekort willen vergeven en willen heiligen en willen volmaken. Maar geef, Heere, dat wat naar de zin en mening van uw geest was, mag worden toegepast in onze harten. Leid ons in uw waarheid. Leer ijverig ons uw wet betrachten. Ga met ons het verdere van deze avond. Help ons in alle dingen, ook in de week die we begonnen zijn. De kinderen op school, de vaders en de moeders in de gezinnen. Help ons in het maatschappelijke leven. Help ons als we van rust mogen genieten of als we geen werk hebben. Sterk ons dan. Wees met ons, Heer, in de moeilijke omstandigheden van het leven. Gedenk hen, heren, die op hun uiterste liggen. En hen die hen omringen, met uw genade, met uw zorg. En bezoek hen met uw heil, heren. Wees met ons als we naar het ziekenhuis moeten. Of als er behandelingen ondergaan moeten worden. Of uitslagen verwacht worden. Ontfermt u zich, heren, over een ieder van ons. En bewaar ons allen voor een onverwachte en onverzoende dood. Zegen ons werk, ook in het ambtelijke leven, bij de catechisaties en de huisbezoeken, de verenigingen, alles wat er gedaan mag worden. Hoor ons gebed, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 24. Ik zal uw geboon, die ook oprecht bemin. 24 van 119. ontvangt met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.